Gemeente, vanmorgen gaan we nadenken over ik ben het brood des levens. De eerste van de zeven ik ben uitspraken die de Heere Jezus uitspreekt in het Johannesevangelie. Die hebben een bijzondere betekenis, dat beeld wat de Heere Jezus van zichzelf oproept. Hij zegt wie hij is en wie hij voor ons wil zijn en waarvoor hij kwam. Het hemelse voedsel dat eeuwig leven schenkt. Ik was nog niet zo lang geleden bij een van u op huisbezoek. Ik weet niet meer precies wie. Maar aan het eind van het bezoek, toen vroeg ik om een Bijbel. En toen kreeg ik een Bijbel en ging een stukje lezen. Hoe ik die Bijbel in handen had. Er was daar een hoes omheen. Een omslag. En dan stond er op die omslag, aan de voorkant stond erop geborduurd: het brood des levens. Ja, en dat is ook waar. Dat woord van God, of nauwkeuriger gezegd, waar dat woord van God van spreekt, van de Zoon van God. Hij is het brood des levens. En als je alleen maar eet en drinkt en je gaat daarna van de maaltijd vandaan zonder die Bijbel te lezen, dan zegt die Bijbel als het ware, ja, maar een mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord wat uit de mond van God uitgaat. Dit is het voedsel voor je hart. En wie hierin beschreven wordt, hij is het geestelijke voedsel voor onze ziel. Gemeente, wat mij opvalt in die ik ben teksten, dat veel van die ik ben teksten, die zeven beelden, de bijzondere betekenis dat dat ook te maken heeft met het woestijnleven van Israël, met de tabernakel bijvoorbeeld. Kinderen, help eens even, ik ben het licht der wereld. Dan denk ik aan de tabernakel, dan denk ik aan wat er staat in het heilige, daar stond de kandelaar. Ik ben de deur. Dan denk ik weer aan die tabernakel met die hele grote brede deur bij de voorhof. En dan vanmorgen, ik ben het brood des levens. Dan denk ik ook weer aan die woestijntijd, aan het manna. En in het bijzonder aan de tafel der toonbroden. Nog iets. De Heer Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Bijzonder is dat hij dat drie keer zegt. Al die andere ik ben teksten, ik ben het licht der wereld en zo. Ik ben de wijnstok, dat zegt hij twee keer, Johannes 15. Ik ben de deur, zegt hij ook twee keer. En ik ben de goede herder, zegt de Heer Jezus ook twee keer. Maar het bijzondere is dat ik ben het brood des levens, zegt de Heer Jezus drie keer in Johannes 6. In vers 35, Jezus zei tot hen, ik ben het brood des levens. In vers 48... ik ben het brood des levens. En in vers 51, ik ben dat levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Woorden om met gouden letters in je hart te schrijven en te bewaren. We gaan erover nadenken met Gods hulp. Ik zet boven de preek het brood des levens. Drie gedachten waar we over gaan nadenken. Ten eerste wat ermee wordt bedoeld. Wie ermee wordt bedoeld? Er staat in onze tekst, Jezus zei tot hen, ik ben dat brood des levens. Het is dus eigenlijk een heerlijke zelfopenbaring. Hij zelf is het. Ik ben het en ik alleen. En niemand anders. Ik ben dat brood des levens. Wie ermee wordt bedoeld? Ten tweede, voor wie het is bestemd. Er staat in onze tekst, die tot mij komt, die zal geenszins hongeren. Die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Het is bestemd. Ja, voor een ieder die tot hem komt. En een ieder die in hem gelooft. Daar zit een lieflijke nodiging in. Een ieder. Onbeperkt. De derde gedachte is wat er wordt beloofd. Er staat in onze tekst, wie tot mij komt zal geenszins hongeren. En wie in mij gelooft, die zal nimmer meer dorsten. Heerlijke toezegging. Nooit meer honger en nooit meer dorst. Ik zet dus boven de preek het brood des levens. Ten eerste wie er wordt bedoeld. Ten tweede gaan we letten voor wie het is bestemd. En ten derde wat er wordt beloofd. Nou gemeente, om deze woorden goed te wegen is het goed om iets van de achtergrond te zeggen. De dag voordat de Heer Jezus deze woorden sprak, dat leest u allemaal in Johannes 6. De dag voordat deze woorden werden gesproken, heeft de Heer Jezus die wonderbare vermenigvuldiging van die 5 broden en die 2 visjes. Dat wonder van die spijziging van die 5000 mannen en dan nog genees de vrouwen en de kinderen meegerekend, dat heeft plaatsgevonden. Het voedsel werd in zijn handen vermenigvuldigd en de discipelen mochten dat uitdelen. Niemand had gebrek. Ze gingen zitten in groepjes van 50 in het groene gras. En ze aten allemaal, ze werden allemaal verzadigd. En er werden zelfs brokken. Er waren er over, er was overvloed. Nou, als die scharen van 5000, als die dat nou allemaal hebben meegemaakt, dan zijn ze zo enthousiast. En zeggen: hij is de ware profeet die komen zal. En dan willen ze met geweld koning maken. Ja, want zo iemand die je maag kan vullen, daar gaan we op stemmen. Die willen we in de verkiezingsstrijd op nummer 1 zetten. Die willen we graag dat die koning over ons wordt. He, er is een dichter, er is iemand geweest in de oudheid die zei: geef ze maar brood en spelen dat volk en ze zullen gelukkig zijn. Nou, ze kregen brood. En als dan straks die Romeinen weggaan en Jezus het hoofd, we maken hem koning. Maar dan staat er en hij ontweek. Nou, en dan de volgende dag, dan is hij in Capernaum, in de synagoge van Capernaum. En dan komt er een leergesprek. Mensen zoeken hem, die vinden hem. En dan gaat de Heer Jezus de betekenis van dat brood, wat hij vermenigvuldigd heeft, dan gaat hij dat uitleggen, wat er nou mee bedoeld wordt. Dan volgt er een leergesprek, een twistgesprek eigenlijk. De Heer Jezus zegt wat en zij antwoorden daarop en zo. Een vraag en antwoord, ja, maar... Dan zegt de Heer Jezus, volg dan de synagoge tegen die mensen. Jullie volgen mij om de broden. Jullie volgen mij om de broden. Jullie denken er beter van te worden in je aardse tijdelijk bestaan. Werk niet om de spijze die vergaat, maar werkt om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Vers 27. De Heer Jezus zegt altijd waar, ik ben niet gekomen om jullie lege magen te vullen. Ik ben gekomen om jullie lege harten en jullie lege levens te vullen. En weer doel en zin te geven. Om die te vullen met mezelf. Jullie hebben interesse in mij omdat ik je een stukje brood gegeven heb. Ik zeg dan met mijn eigen woorden. Brood voor je lichaam. Maar jullie zijn niet geïnteresseerd in het brood voor het hart. Jullie werken voor de spijze die vergaat. Mag ik dat eens toepassen op u en mezelf? Mensen, waar leven we voor? Waarom draait u nou zoveel overuren? Waarom bent u 's avonds nog aan het werk? Van maandag tot en met zaterdag vaak. Waarom arbeidt u voor hetgeen verzadigen kan of wat nou eigenlijk niet verzadigen kan? Werk niet om de spijzen die vergaat. De Heer Jezus zegt wel, als je nou alleen maar bezig bent voor je natje en je droogje, voor je huisje, je tuintje, je keukentje, je autootje. Ja. Boompje, je beestje. Als het nog alles is. Maar werkt om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. Voelt u het verschil? Als je nou alleen maar gefocust bent op het tijdelijke, het aardse, het lichamelijke. Ja, je lichaam gaat 70 of 80 jaar mee, dan vergaat het. Maar nou heb je ook nog een ziel. En die gaat eeuwig mee en die verwaarloos je. Nou is je lichaam belangrijk. En je huis en je gezin. Je werk, dat is allemaal belangrijk. Maar je ziel, dat is nog ontzettend veel meer belangrijk dan alleen dat aardse, tijdelijke en lichamelijke. En dan heb je zoveel aandacht, hè, gemeente, laten we dat eens op onszelf betrekken. Zoveel aandacht voor de voeding van je lichaam. 3 keer per dag eet je en dan tussendoortje zo. Spijzen die vergaat. Maar hoe zit het nou met je ziel? Met je innerlijke mens? Ga je daar nou zo slordig mee om? Wat heb je er nou eigenlijk, wat triest eigenlijk, wat triest. Als je heel je leven lang je hebt afgebeuld en gesloofd en geslaafd en gedraafd. Hard gewerkt voor dingen die je toch niet kan meenemen. En als je nou de eeuwige dingen, als je die nou hebt verwaarloosd. Dingen die je wel mee kan nemen de eeuwigheid in, daar had je zo weinig interesse voor. Dat is erg. Ik heb wel gebeuld voor de zaak, maar ik vergat mijn ziel. Ik maakte van mijn gezinnetje me af, God, en ik vergat God. Zo druk had ik het. Ik vergat God. Het is zo triest, en dan zeg ik het misschien een beetje scherp en een beetje hard, maar ik bedoel het in liefde. Het is zo triest, hè. Als er later een overlijdensadvertentie van u wordt gemaakt. En als er nou opstaat, zij of hij, ze hadden een arbeidzaam, werkzaam leven. Ja, waarvoor nou? Het lijkt me zo intriest als er straks een grafsteen komt. En dan staat jouw naam erop. En dan staat er onder, zijn leven was werken. Ja, maar waarvoor? De spijzen die vergaat? Voelt u hoe de Heer Jezus hier de vinger bij de zere plek legt? Wat moeten we dan doen, vragen die Joden? Wat moeten we dan doen? Hoe is dat dan, werken om de spijs die blijft in het eeuwige leven? Dan zegt de Heer Jezus, dat is geloven in hem die God gezonden heeft. Geloof in mij. Ja, zeggen de Joden, maar doet u dan eens een teken? Want wij geloven dat Mozes veel groter was dan u, Heer Jezus. U hebt gisteren ons wel gevoeld. Maar ja, wat is nou 5000 op één dag? Dus kijk naar Mozes, die hebben miljoenen volk in Israël, in woestijn. Israël namelijk, een miljoenenvolk gespijzigd 40 jaar lang met manna uit de hemel. Dat is een veel groter wonderwerk. Doet u nou eens een teken, dan geloven wij in u. En dan zegt de Heer Jezus in vers 32, ik vat het een beetje samen. Jezus zei tot hen, voorwaar ik zeg u, Mozes heeft u niet gegeven van dat brood, maar mijn Vader die in de hemel is, geeft u dat ware brood. Ik ben de Messias, ik ben dat hemelse manna. Dat manna, dat was een voorbeeld in het Oude Testament van mij. Ik ben dat brood dat uit de hemel is neergedaald. Mijn Vader geeft u dat brood. Zoals nou manna was voor je lichaam, zo heb je ook voor je ziel geestelijk voedsel nodig. En dat geestelijke voedsel, dat ben ik, zegt de Heer Jezus. Ik ben dat brood dat van een bijzondere herkomst is. Het komt uit de hemel. Niet het product van de aarde, het komt uit de hemel. Ik ben dat levende brood wat van een bijzondere samenstelling is. Vlees en bloed. Hij zegt in vers 51, dat brood wat ik zal geven, dat is mijn vlees. Ik zal geven het levende wereld. Dat brood dat ook in een bijzondere vorm is, want het is de zoon des mensen. Hij is dat voedsel voor mijn hart. Gemeente, als ik daar eens over na ga denken, wat kan ik daar dan uit leren? Wat leer ik dan van de Heer Jezus als hij zegt, ik ben het brood des levens. Hij wordt ermee bedoeld. Hoe is hij dan voedsel voor mijn hart geworden? Nou zo. Als de Heer Jezus het beeld van brood gebruikt, dan denk ik aan de bereiding van het brood. Wat gaat er veel aan vooraf voordat ik brood op de plank heb? En zo is het eigenlijk ook met de Heer Jezus, voordat hij mijn ziel kan vullen, voeden, verzadigen, was er zo ontzettend veel nodig wat hij moest ondergaan. Lijdenstijd. Hoe ontstaat brood? Ja, dat begint in een tarwekorreltje. En dat tarwekorreltje, dat moet in de aarde vallen en dat moet sterven. En dan gaat dat tarwekorreltje groeien door de dood heen. Komt de vrucht. De Heer Jezus is dat tarwekorreltje. Dat was het begin. En dat is gekomen van de hemel neergedaald. Kerst, hij kwam. Maar niet alleen zijn vleeswording, ook zijn kruisiging, zijn graflegging. Dat tarwekorreltje moest in de aarde vallen, sterven. En toen is het opgekomen vrucht gaan dragen. Ja. En als dan die vrucht in die volle aar, als dat rijp is, hè, dan wordt het geoogst, dan gaat de sikkel erin. Dan wordt het afgesneden. Afgesneden. En dan? En als het dan geoogst wordt, hè, dan wordt het gedorst. Dan worden die korreltjes fijn gemalen. Wat met het manna trouwens ook nodig. Hè? Het werd fijn, korreltjes die werden fijn gestampt in een vijzel. Een stampen, fijn gemalen. Weet je waar ik aan moest denken, gemeente? We moeten denken aan Jesaja 53, waar staat: en het behaagde de Heere om hem te verbrijzelen, fijn te malen. Zoals dat gebeurt met tarwekorrels, hè, die fijn gemalen worden in, tussen de molenstenen. Als ik denk aan het brood des levens in de lijdenstijd, mijn heiland, dan is hij fijn gemalen tussen de molenstenen van de wet van God en het recht van God. Dat zijn Bijbelse uitdrukkingen. Behaagde de Heere hem te verbrijzelen om onze ongerechtigheden. Ja. En dan? Dan is het geoogst, dan is het gedorst, dan is het gemalen. En dan moet het de oven nog in. Dan staat het aan alle kanten bloot aan vuur. Als de Heer Jezus nou zegt: ik ben dat brood, dan is hij ook de oven ingegaan. In de Bijbel wordt gesproken over de Gods brandende toren. Die hij heeft onder de hitte van Gods gramschap. Die hij heeft ondergaan in die 3 uren van duisternis. Toen was dat brood met eerbied uitgedrukt in de vuuroven van Gods toorn. En in die wijze, op die manier, is hij brood geworden voor een zondaarsziel. Hoe bitter was dat voor hem. Maar hoe heerlijk voor mij. Mag ik nog eens op een lijntje wijzen? Ik had het net over Jesaja. Ik weet niet hoe bijbelvast u bent. Ik had het net over Jesaja 53. Hè? Het behaagde de Heer om hem te verbrijzelen. En als je dan 2 hoofdstukken verder bent, Jesaja 55. Dan gaat de nodiging zo heerlijk lieflijk uit. O alle gij dorstige, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Eet. Waarom kan die nodiging zo heerlijk uitgaan? En laat uw ziel zich in vettigheid zich verlustigen. Eet het goede, komt, koopt en eet zonder geld. Nou kan die nodiging zo heerlijk uitgaan. Omdat er in 2 hoofdstukken daarvoor in Jesaja 53 een man van smarten is verbrijzeld. En op grond van zijn verbrijzeling kan de nodiging zo heerlijk uitgaan. Tot u en tot mij. Komt, koopt en eet. Wie wordt er hier bedoeld, kinderen? Nou, is wel duidelijk, hè? De Heer Jezus, hij is brood. Goddelijk brood, het komt van God vandaan. God heeft erin voorzien, gegeven brood. Mijn Vader, vers 32, geeft u dat ware brood. Dan ben ik al bij de 2e gedachte aangekomen. Voor wie is dat brood nou bestemd? Mijn Vader geeft u. Wie zijn die u? Dat zijn nou die vijandige Joden. Dat zijn nou die mensen die tegen de Heer Jezus allemaal zeggen: ja maar, die mopperden over hem. Hebben we ook gelezen. Die vijandige Joden, die fariseeën die er niet aan wilden. En dan zegt de Heer Jezus: mijn Vader geeft u. Daar kan niemand onderuit. Dat is niet alleen maar voor een bepaald mensen. Dat is voor u, dat is voor de wereld, dat is voor jou. Zo moet je luisteren vanmorgen. De Heer geeft het jou, dat brood. Kan niemand onderuit. Gegeven brood. Het wordt gedistribueerd. Uitgedeeld. Niet op de bon, zoals dat in de oorlog was. Het wordt uitgedeeld. Hemelsbrood. Heer Jezus. Hij wordt in de verkondiging uitgedeeld. Alsjeblieft, ga een stukje. Een stuk van dat brood. En nou is het slikken of stikken. Nou is het verzamelen, zoals dat mannen verzameld werd, of vertrappen. 1 van 2. Maar mijn Vader geeft u dat brood. En dan eet je het op of je gooit weg. Je gelooft het of het laat liggen. 1 van 2. Je kan er niet omheen. Je kan niet zeggen: zou het nou wel voor mij zijn? Mijn Vader geeft u dat brood. En dat is nog gratis ook. Hebben die Israëlieten... Hier wordt over het manna ook gesproken. Hè? De vergelijking wordt gemaakt met het manna. Het Oude Testament. Hebben die Israëlieten daar 40 jaar voor dat manna moeten betalen? Nee. Was dat dus goedkoop? Nee, het was niet goedkoop, het was gratis. Mijn Vader geeft dat. Gegeven brood. De Heer Jezus wordt gegeven. Moet je ervoor betalen? Nee. Gij die geen geld... Ik kan er ook niet voor betalen. Gij die geen geld hebt, komt, koopt. Kopen met een lege portemonnee. Nou, dat zou ik willen. Nou, in de kerk kan dat. kopen met een lege portemonnee. Komt, koopt en eet. Zonder geld, zonder prijs. Gratis. Ja. Kan je dat stelen? Kan je de Heer Jezus stelen? Een gestolen Jezus, die moet je teruggeven. Kan je dat gegeven, wat nou gegeven is, kan je dat stelen? Nee, wat je gegeven krijgt, dat kan je alleen maar, dat mag je aanpakken. Daar mag je voor zeggen, dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel, God. Dank u wel, Vader. Dat u me dat geeft. En als het gegeven wordt, gemeente. Ik ga nog een stapje verder. Als het gegeven wordt, hoef je er ook niet meer om te vragen. Hoeveel mensen zijn er niet die vragen, die vragen, die vragen, die vragen. Waar vraagt u om? Ja. Om een nieuw hart. Om bekering. Maar als u nou het gegeven wordt, dat brood. Dan hoef je er niet meer om te vragen. Dan hoef je alleen maar dankjewel te zeggen. En het aan te pakken. Kan je stelen? Nee. Wat je gegeven krijgt, dat kan je niet stelen. Weet je wat de Vader wil? Ik ga naar de bakker. Ik ga naar de bakker. Ik zou zeggen, bakker, ik heb nog allemaal broden daar liggen. Wat wilt u nou eigenlijk? Zegt die bakker tegen mij, nou weet je wat ik nou wil? Ik wil dat ik vanavond helemaal los ben, allemaal leeg. Nou wil ik in één dag al die brood die ik gebakken heb, die allemaal kwijt. Hoe gauwer ik ze kwijt ben, hoe liever ik het heb. En dan ga ik met eeuwig gesproken, ik preek maar een beetje simpel. Nou, met eeuwig gesproken, dan ga ik naar de hemelse Vader en zeg ik, Vader, wat zou u nou willen? En dan staat er nou, dit is nou de wil van God, hè. Dat nou een ieder die zoon aanschouwt, dat de mensen dat brood, dat u, dat jij dat brood, dat je dat nou gaat aanpakken. En dan wil die hemelse Vader, die wil van zijn brood af. Die wil zijn zoon zo graag kwijt. Maar kan niet kwijt vanmorgen. Kan niet kwijt aan u. Nee. Waarom weegt gij geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Waarom arbeidt en slaaft en draaft u voor dat wat je ziel toch eigenlijk leeg laat? Hij is ware brood. Mag ik nog eens een gedachte doorgeven? Weet je wie er hiermee bedoeld wordt? De Heer Jezus. Hij is het brood. Dat is onmisbaar natuurlijk. Hij is brood. Een prachtige gedachte die ik las in de voorbereiding van een Messias beleidende Jood. En die zegt dit. Hij zegt, kijk, de Heer Jezus, dat is nou het brood des levens. En de Heilige Geest, dat is het water des levens. En dat zijn de twee levensmiddelen waar het geloof op leeft. Noodzakelijk, want brood en water, dat heb je nodig. Hij zegt, dat geeft de Vader, brood en water, zijn Zoon en zijn Geest. Dat kan je absoluut niet missen, de Heer Jezus en de Heilige Geest. Kan jij niet missen, kan ik niet missen. Maar, zegt die Messias beleidende Jood, prachtig hè. Hij zegt, naast brood en water geeft die goede Vader, hij geeft ook wel eens wat versnaperingen weg. Van zijn kinderen. Snapt u dat? Elke goede vader. Als een kind vraagt om brood. Krijgt, maar af en toe ook eens een visje. Of een eitje. Ja. God geeft wel eens toespijs. Snapt u dat? Die vader geeft wel eens wat een toegift. Wat is dan een toegift? Nou, dat is bijvoorbeeld de aardse zegeningen. Goed verstand, gezond lichaam. Dat is toegift. Dat is niet eigenlijk, dat is toegift. Het eigenlijke is brood en water, is de Geest en Christus. Wij hebben een hemelse Vader die af en toe, die wel eens ook voor versnaperingen zorgt. Maar dat is wel toegift. Prachtig. Nou, de nodiging gaat uit, de gemeente. Ik ga een stapje verder. Voor wie is bestemd? Er staat in onze tekst, die tot mij komt en die in mij gelooft. Er zit een lieflijke nodiging in. Al degenen die tot mij komen en die in mij geloven dus. Ja, dat is heel breed, heel ruim, heel algemeen. Als je nou kijkt naar dat manna in de woestijn, dat was maar voor één volk, Israël. Maar de Heer Jezus is meer. Hij is er voor de hele, ieder, niet één volk, een ieder die tot mij komt. Dat is heel algemeen, gekomen voor het leven van de wereld. En tegelijkertijd is het ook heel persoonlijk, want een ieder, dat wil zeggen, ja, dan moet ik wel, dan moet ik dus, ik word ook genodigd, maar ik moet wel gaan. Ik moet wel tot hem komen. En dat is een strikt persoonlijk iets. Dat is een persoonlijke zaak. Ieder voor zich. Ik moet komen. Ik moet geloven. Ik moet eten. Ik moet het nuttigen. Ik moet het verzamelen. Ik moet het oprapen. En ieder die tot mij komt. Dat is hetzelfde als geloven. Ja, wat is nou komen? Wat is nou geloven? Ieder die tot mij komt. Die in mij gelooft. Dat heeft dus een bepaalde voorwerp, hè? Hij, tot hem. Komen, dat is waar je bent, opstaan van waar je bent en weggaan van waar je was en naar iemand toe gaan. Dat is komen. Dat is komen. En ik vind het zo treffend, gemeente, dat je dat in het Oude Testament bij dat manna ook letterlijk ziet. Want, hoe ging dat nou met dat manna in de woestijn? Hoe ging dat? Nou, als ik nou goed lees. De Heere God die gaf het regende brood uit de hemel. Ja, in de woestijn. En dan staat er in Exodus 16 hoe dat nou ging. U moet zich het zo voorstellen. Ieder had zo zijn tentje. Ieder had zo zijn tentje van dat volk Israël in de woestijn. Zijn tentje. En al die tentjes bij elkaar, dat volgde, dat heette dan de legerplaats. En nou viel dat manna, dat viel buiten de legerplaats. Ik dacht vroeger altijd dat het manna vlak voor die tenten viel. Dat is niet waar, het viel buiten de legerplaats. Dus, om nou dat manna te gaan halen, moesten ze hun bed uit, hun tentje uit. En moesten ze dwars langs al die andere tenten heen, tot buiten de legerplaats. En daar moesten ze gaan opzamelen, oprapen, erop uitgaan. En opzamelen. Bukken. En in je mandje doen. En dan kon je ermee voeden. Je moest dus wel je bed uit. Je tentje uit. Ze moesten dus gaan. Ergens naartoe gaan. Je ziet die beweging. Hè? Wie tot mij komt. Die naar hem toe gaat. Daar zit beweging in. Weg van je eigen tentje. Weg van waar je bent. En naar hem toe gaan. Die daar als manna uit de hemel is neergedaald. Je moest dat ook op tijd doen, want als hij te laat kwam, als de zon opging, dan smolt het. God heeft een hekel aan luie mensen. Ja. Langslapers kwamen te laat. Ik heb ook iets ontdekt, gemeente. Kijk, de Heere gaf toen twee soorten voedsel. Hij gaf manna en hij gaf kwakkels. Dat manna, dat viel dus net buiten de legerplaats zo. Maar die kwakkels, die kwamen zo, die kwamen overheen, wop, die kwamen zo vlak voor hun tent terecht. Met hem overdekt. Dus voor die kwakkels te eten, hoefde je niet vet te lopen. Dat lag inderdaad net voor je tent, die streken zo neer. Dus je had maar even je hand buiten die tent te doen en je had al een kwakkel te pakken. Mag ik dat eens toepassen? Ik denk, laat ik het zo eens mogen toepassen. Kijk, die kwakkels die kwamen als het ware nou bijna je mond ingevlogen. Daar hoefde je niet veel moeite voor te doen. Maar voor dat man dan wel, dan moest je er persoonlijk op uit. Nou, zo is het ook in de kerkdienst. Vanmorgen hoef je er niet veel moeite voor te doen. Je zit en je luistert. En je krijgt zo het woord, de prediking, je krijgt het bijna in je mond. Maar om persoonlijke bijbelstudie te doen, door de weeks, daar moet u wel moeite voor doen. Dan moet je er wel wat vroeger uit of wat later in. Dan moet je wel je best doen om je te voeden met het manna. Die kwakkels, dat kan de kerkgang zijn. En als u zich nou alleen maar beperkt tot de zondagse kerkgang, weet je wat je dan wordt? Dan word je hooguit Een kwakkelende christen. Daar komt misschien dat woord kwakkelen vandaan. U weet wat dat betekent. Hè? Ja, dat is niet gezond, maar ook niet helemaal ziek, maar... Ja. Als je nou alleen maar leeft van de kwakkels, alleen maar wat je bij spreken zo rechtstreeks hoort, waar je weinig moeite voor hoeft te doen, je zit en je luistert en oké, dan kan je hooguit maar een kwakkelende christen worden. Maar als je ook door de week persoonlijk met je mandje erop uitgaat en uit die schrift, uit dat woord des levens verzamelt, dan word je een gezonde, geestelijke gelovige. Ik denk aan Martha en Maria. Martha, Martha. Werk om de spijzen die vergaat, ook al doe je het voor Jezus. En Maria, ja, die zat daar aan de voeten en die voedde zich met de woorden van Jezus. Dat was het ene nodige. Ze voedde zich met de Heer Jezus zelf, Maria. En dat was het goede deel. Ze vulde zich met hem. En dat werd van haar niet afgenomen. Dat spijzen die blijft. Ja. Gemeente, hoe kan je nou geestelijk groeien? Als je een kind van God geworden bent, dan is het belangrijk dat je geestelijk groeit. Hoe kan je nou geestelijk een volwassen christen worden? Nou, ik zeg u, dat gaat niet in korte tijd. Als je 2 jaar geleden tot een persoonlijk geloof gekomen bent, dan ben je nou nog lang niet volwassen. Dat denk je misschien wel, dat je alles al weet. Maar dat is niet zo. Geestelijke volwassenheid, dat is niet iets van een paar weken, zoals het met een baby ook niet in een paar weken zo is, maar dat is kwestie van jaren. Jaren, ook geestelijk. En vooral jaren van eten om groot te worden. Wat eten dan? Nou, eten van dat brood des levens. Snapt u dat? Elke dag, net zoals in het natuurlijke leven, een baby gevoed moet worden. Elke dag, op vaste tijden, regelmatig. Niet alleen, elke dag, dagelijks gevoed. En als je je dagelijks voedt met de Heer Jezus, dan word je een geestelijk gezonde, volwassen gelovige. Misschien dat het daar wel een beetje aan schort in onze tijd, in onze kerk. Paulus zegt, het leven is mij Christus. Dat is zijn voedsel. Dat hem heeft behouden, maar wat hem ook onderhoudt. He, er zijn er wel christenen die ondervoed zijn, een beetje mager eruit zien. Kijk, als jij heel praktisch. Als jij, nou, afgelopen week. Hoeveel keer heb jij nou je Bijbeltje? Hoeveel keer heb jij nou dat brood des levens? Heb je dat nou persoonlijk voor jezelf gelezen? Vorige week maandag, dinsdag, gisteren nog? Nee, zaterdag niet, dan heb ik de druk, een klusjesdag. Oh, dus gisteren niet. Vanmorgen misschien nog, of niet? Hoeveel keer heb je nou dat woord gelezen? Je gevoed met de woorden van God. Kijk, in de arme landen, daar krijgen ze elke dag hooguit een kopje rijst. Nou, daar blijf je wel van in leven, maar daar word je nooit gezond van. Daar krijg je geen weerstand van. Dan ben je vatbaar voor allerlei ziekten. Als je probeert op een geestelijk minimum te leven, dan word je nooit een gezonde, geestelijk volwassen gelovige. Dagelijks. Dat is geen moeten, maar dat is een kwestie van, ja, om gezond te worden in het persoonlijke leven met de Heer. Zo moesten de Israëlieten dat ook. Ik denk dat de Heer Jezus dat bedoelt met ik ben het brood des levens. Hij wil zo graag dat je je dagelijks voedt met hem. Als hij zijn dagje overslaat, nou, probeer maar eens een dagje niet te eten. Dan voel je je zwak, gammel, gammel. En als je dat een paar dagen volhoudt, dan word je gauw ziek. Ja. De Heer Jezus als het ware zegt, ik ben dat brood, en als hij het nou zijn dagje overslaat, dan gaat de geest er niet goed met je. Ja, als je zomaar hap snap doet, dan gaat het niet goed met je. Ik ben onmisbaar, net zoals brood onmisbaar is. Ik ben niet overbodig, ik ben heel hard elke dag voor jou nodig, voor je zielenleven. Ja. Ja, dat wil de Heer. Dat we dagelijks ons met hem voeden, opdat we aan hem gaan, op hem gaan lijken. Er is een Duits spreekwoord dat zegt, der Mensch ist, was er ist. De mens is wat hij eet. En als je nou ongezond eet, dan ga je er ook ongezond uitzien. Als je gezond eet, dan ga je er gezond uitzien. Als je je voedt met Christus, dan ga je ook op hem lijken. Dan krijgt hij gestalte in je, steeds meer. Dan is hij in ons te zien. Geestelijke groei. Elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw. Net zoals dat mama, hè? Elke dag opnieuw. Heel je leven lang. Dat is geen moeten, maar dat is je leven. Dat is je leven. Daar hangt je gezondheid vanaf. Met dat manna was dat ook zo. Ze konden niet zeggen, nou laat ik nou voor 2 dagen dat inzamelen. En dan vandaag kook ik dat manna en morgen dan bak ik het op. Nee, zo ging dat dus niet. Want dan stond het alweer. Het is niet zo van, nou heb ik de Bijbel gelezen. Dat heb ik nou eens even intensief gedaan van vandaag. En dan kan ik morgen ook wel opteren. Nee, elke dag. Ze werden dagelijks begenadigd met manna, hemelsbrood, verzadigd. De Heer wil elke dag ons wat geven, laten zien van wie hij is. Ja. Opdat we door die kracht zouden kunnen voortgaan. Dit leven in, dit leven door. Nog iets, gemeente, vind ik ook zo apart. Heb ik ook ontdekt. Nou, ik ben het brood des levens. De Heer maakt een vergelijking met het Oude Testament. En dan staat er in Exodus 16, hè, als de Heer dat manna geeft, dan komt dat 's morgens vroeg. Net buiten de legerplaats, heb ik uitgelegd. Dan staat er. En er was een dauwlaag op de aarde. Een dauwlaag. En als die dauwlaag optrok, dan zagen ze die witte korreltjes liggen. En dan moesten ze het inzamelen. En dan moesten ze niet te lang mee wachten, want als dan de zon heet werd, ja, dan smolt het. Weet je wat ik zo apart vind, die dauwlaag? Die dauwlaag. Zeg, hoe bedoelt u dat dan? Wat ziet u daarin? Nou, dit. Praktisch, hè, toegepast. Ik sta 's morgens op. Of wanneer u dat ook doet, of wanneer jij dat ook doet, die Bijbel lezen. En dan ga ik een stukje die Bijbel lezen. En dan denk ik, jongen, joh, ik snap er helemaal niks van. Ik vind dat zo moeilijk, boeken. Vind ik zo moeilijk. En dan lees ik een stukje, nou ja, goed, dan heb ik het gehad. En dan doe ik hem aan mijn dicht, want ik snap het eigenlijk niet. Dan lijkt het net alsof er een dauwlaag op ligt. Je ziet er eigenlijk niks in. Net zoals die Israëlieten, ze gingen buiten de legerbasis en zeiden, waar ligt dat voedsel nou? Ik zie alleen maar die dauwlaag. Alleen maar die mist. Ik zie er niks van, ik snap er niks van. Staat zo ver van me af. Ik heb daar niks aan. Het spreekt me niet aan. Dat is die dauwlaag. Wat deden die Israëlieten dan? Nou, dan gingen ze, nee, dan gingen ze niet terug. Dan moesten ze wachten. Dan moesten ze wachten totdat die dauwlaag optrok. En dan zagen ze het opeens liggen. Overvloedig. Gemeente, dat kennen wij helemaal niet meer, hè? Dat kennen wij helemaal niet meer. Wachten. Ik lees mijn Bijbeltje. Ja, dat doe ik elke dag trouw. Ik lees mijn Bijbeltje. Maar ja, dan denk ik alweer aan mijn agenda en zo. Dan gaat de telefoon alweer. Gaan mijn mobieltje weer. Ik lees even mijn Bijbeltje. Ja, dat even, dat is het nou. Dat even, daar zit het in. Wij zouden zo een tekst uit de muur willen trekken. Even op willen eten. Maar allemaal gelijk hap klaar zijn. Maar als ik nou die Bijbel lees. Ja, het lijkt wel over een dauwlaag op. Ik vind het zo mis. Ik snap er niks van. Dan moet je wachten. 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 En vragen, Heren. Mag ik het nou begrijpen? Mag er nou iets bij zitten vandaag wat ik mee mag nemen? En dan kan het, hè, hoe meer tijd je daar nou in investeert, hoe meer je nou leest in die Bijbel, dat je opeens ziet, zo, ja, nou zie ik het. Zo, opeens zie je iets, een glimp van wie de Heer Jezus is. Heb je dat nooit? Ik heb dat wel. Dat je soms zit te piekeren op een bepaald gedeelte. En je leest het nog eens en je leest het langzaam. Je leest het nog eens in een andere vertaling. En dan opeens, dan zie je opeens de Heer Jezus schitteren. Iets moois wat je nog nooit hebt gezien. Maar wat de Heer je wel laat zien op dat moment. Nou, dan is de hele dag goed. Dan word je verzadigd, dan kan je er tegen. Geweten, dat kennen wij niet meer, dat wachten totdat die dauwlaag optrekt. Dat je hem mag zien schitteren daaronder. ken je. Weet je wat er komt? Wij hebben geen tijd meer. De tijd heeft ons. Daar komt het door. De Israëlieten moesten leren wachten om nou geestelijk te groeien. Hè? Om nou een volwassen gelovige te worden. Dat is wachten op de Heer. Net zoals Maria die daar zat. En wachtte totdat de Heer Jezus wat ging zeggen. En daar drong ze in. De dauwlaag. Ik zie er nog wat in. Dat is evangeliseren. Zendingbedrijf in de stad. Hoe doe je dat? Ik ben het brood des levens. Weet je wat zendingbedrijf is? Evangeliseren is dit. Dat de ene bedelaar tegen de andere bedelaar zegt waar het brood te verkrijgen is. Als je nou zelf hebt mogen proeven en smaken dat de Heer zo oneindig goed is voor zo'n bar slecht mens als jij bent. Als je het nou zelf mogen proeven en smaken. Weet je wat een evangeliseer is? Dat je tegen een ander zegt van waar dat brood nou te verkrijgen is. Dat je tegen een andere bedelaar zegt van nou heb ik een adres. Als je dat voedt, dan krijg je gratis voedsel. En als je dat eet, zijn nimmer meer honger en nimmer meer dorst. Kijk, alleen als je het nou zelf hebt mogen eten, smaken en zien dat de Heer oneindig goed is. Dan kan het een ander ook aanbevelen, dan weet je waar het over hebt. Omdat je het zelf hebt ervaren. Ja. Dat is noodzakelijk. Je kan heel veel missen, maar dat brood, dat kan je niet missen. En daarom wil je het een ander aanbevelen. Niet van nou, dat is een hobby. Van nou, kom eens kijken. Nee, je hebt het zo nodig. De Heer Jezus vergelijkt zich niet met koek of met snoep, met eerder gesproken. Dat kan je missen, maar brood en brood kan je niet missen. Je kan ontzettend veel missen in je leven. He, je kan gezondheid missen, dat is erg. Je kan vrienden missen, dat is erg. Je kan diploma's missen, dat is erg. Je kan geliefden missen, dat is erg. Je kan zelfs armen en benen missen, dat is erg. Maar je kan Christus niet missen. Zo noodzakelijk is dat brood des levens om mijn ziel te onderhouden. De ene bedelaar die zegt tegen de andere bedelaar waar het brood te verkrijgen is. Dat is evangeliseren. Weet je wat de mensen met dat manna moesten doen? Hè? Ze moesten dat inzamelen. Ik zie daar een vader gaan. Of een jongen. Of een meisje. 'S Ochtends vroeg. Voordat de zon heet werd. En die ging met een mandje. En ze zamelde dat in. En dan staat er zo mooi in Exodus 16. Dan staat er. Ze zamelde dat in ook voor hun tentgenoten. Wat zou de Heer Jezus daarmee bedoelen? Ik ben het brood des levens. En je zamelt wat in. Hè? En dan moest dat manna. Dan moest ook aan die tentgenoten worden gegeven. Misschien een zieke oma in die tent. Of een invalide dochter. He, dus dat werd gedistribueerd. Je gaf dat ook aan anderen. Ik ben het brood des levens. Dan bedoelt de Heer, nou mag je consumeren vanmorgen in de kerk. Maar dat is de bedoeling dat je dat ook geeft aan je tentgenoot. Aan mensen die je ontmoet en waar je een gesprek mee krijgt. Te beginnen bij vandaag, als u thuis komt. Hebben ze gesprek over Christus als het brood des levens. Deel dat eens met elkaar. Nou, er zitten al veel praktische lessen in. Ik ben het brood des levens. Ik ga eindigen. Ik heb het gehad over wie er nou bedoeld wordt. De zoon des mensen zelf. Ik heb het gehad over voor wie het bestemd is. Mijn vader geeft u, een ieder die komt, een ieder die gelooft. En nou de heerlijke belofte. Wie tot mij komt, zal geen zins hongeren. Wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Nimmer meer. Wie tot hem komt, wie eet van dat brood, dat is wel nodig. Niet alleen dat je het weet, dat je alles over Jezus weet. Nee, maar wie het eet. Wie dat manna wat buiten hem ligt, tot zich neemt. Zodat het een stuk van jezelf wordt, zodat het in je komt, deel van je wordt. Niet alleen van hem weten, maar hem eten. En weet je, dat is genieten, kinderen van God in ons midden. Als je ooit hebt mogen proeven en smaken wie de Heer Jezus is. De zoetheid van zijn bloed. De volkomenheid van zijn werk. De dierbaarheid van zijn naam. Dan is het genieten. Genieten. Ja, dat is wel nodig dat we dat persoonlijk met de mond van het geloof gaan eten. Geef mij Jezus, want anders sterf ik. Anders sterf ik. Kom ik om. Dan wallig je ervan, dat kan ook. En je kan er ook van gaan walgen. Je van, nou ja, dat hoeft van mij. En dat je op hem uitgekeken raakt. Dan heb je nog nooit goed naar hem gekeken. Onze ziel walgt van dat zeer lichte brood. Dat is erg. Terwijl het toch eigenlijk smaakt, ja, naar ieder smaak. Het zoet als honing. Een lekkernij. Dat manna was een lekkernij. Zo smaakte het. Toen het zat. Word je Jezus ooit zat? Kan je aan hem voorbij groeien? Nee, hij is mijn leven, zegt Paulus. Christus is mijn leven, daar leef ik op. En dan krijg je nog een heerlijke belofte ook. Die zal nimmer meer hongeren en nimmer meer dorsten. Dat aardse manna, daar kreeg je weer honger van. Maar wie zich met Christus voedt, die wordt van binnen verzadigd. Die krijgt een voldoening. Die krijgt een genot te ervaren, te ondervinden. Het geeft verzadiging. Het geeft versterking. Zodat die innerlijke leegte, dat zit er volgens mij in. Die innerlijke leegte, die leegheid, die holheid, die onvoldaanheid. Dat knagende holle, dat gaat weg. Als Christus in je leven komt. Nou gemeente, ik ga eindigen. Nou wordt dat brood zomaar aangeboden, gegeven. Als je nou kijkt naar die verboden vrucht in het paradijs. En dat aangeboden brood hier in Johannes 6. Wat een verschil zeg. Nou had de duivel maar één influistering nodig. Bij Eva en Adam. Of ze aten van die verboden vrucht. En ze aten zich dood. En nou lees ik vanmorgen over dat gegeven brood, die aangeboden vrucht. Dat aangeboden brood. En heb u nou aan één preek genoeg om dat in te zamelen en op te eten? Of zijn er misschien al duizenden preken over je heen gegaan? Heeft God je al zo vaak gewezen op zijn zoon? En je mot hem niet. Je laat het nog liggen. Je analyseert het misschien. Je hebt een scherp verstand. Maar je eet het niet op met je hele hart. Dan blijf je mager. Wat is dat erg eigenlijk? Het aanbod van Christus. Het wordt je zomaar gegeven. Stel je voor, hè. Stel je voor. Ik zit in de pastorie in de Bourgoense Vliet. Dan komt er een zwerver voorbij. Die bijna omkomt van de honger. Ik zie dat hij voorbij komt. Ik loop met mijn bordje met eten naar hem toe en ik bied het hem aan. Alsjeblieft. Hij kijkt en hij schudt met zijn hoofd en hij loopt door. En aan het eind van de straat, dan sterft hij van de honger. Wie zijn schuld is dat dan? Wie zijn schuld is dat dan? Als je het nou zo aanbiedt, hè? En aan het eind van de straat valt hij dood neer, gestorven van de honger. Dan is zijn eigen schuld. Weet je wat God doet? In de prediking van het woord, dan biedt hij zijn zoon aan. En als je nou aan het eind van de week, of aan het eind van de dag, als je nu nee schudt. En eind van de dag en het eind van de week sterf je in je zonde. En kom je voor eeuwig om. Wie zijn schuld is dat dan? Dat is niet de schuld van God. Maar dat is je eigen schuld. Wie mijn vlees eet en wie mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. En ik zeg tegen u nog één keer een laatste aanbod. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Komt, koopt en eet. En voed je met hem. Geniet van hem. Kinderen van God, laat het ons dagelijks voedsel mogen zijn om ons leven met hem te vullen, consumeren en ook mogen distribueren tot zegen van een ander en tot eer van God. Amen.